welkom bij Plaat en Speler, de podcast over alles wat te maken heeft met vinyl en draaitafels.
Mijn naam is Frank Romer.
En mijn naam is Connor Klerks. En vandaag gaan we het een klein beetje anders doen. We hadden heel veel goede voornemens. Ja, die zijn meteen de deur alweer uit, want de eerste aflevering is volledig mijn schuld. Een klein beetje een puinhoop.
Nou, klein beetje, Connor, klein beetje. 7 uur hadden we opname, 7 uur 's avonds in Velvet. 7:10 ging mijn telefoon met Connor. Ik ben wakker geworden in Utrecht.
Ja, dat klopt.
Nou, is dat niet zo gek, want je woont in Utrecht, maar je was in slaap gevallen en niet wakker geworden.
Ja, dat klopt. Ja, goed, jij en ik, wij werken allebei bij een zekere radiozender met de gele plopkap. En ik heb nogal onregelmatige werktijden. En het is eigenlijk altijd goed gegaan tot deze keer. Ik ging om 1:15 even een dutje doen, schoonheidsslaapje. Ik had al mijn wekkers gezet en toen was het ineens 7:10.
Ja, kijk, normaal kan ik het wel redden in mijn eentje. Maar het probleem was, jij had ook alle apparatuur.
Ja. En dat brengt ons eigenlijk op het toch wel een beetje een probleempje wat we hebben deze week. En dat is dat wij als audio nerds, wij zijn er ook al een beetje trots op dat onze podcast over het algemeen best wel goed klinkt, hè?
Ja, best wel kan je weglaten.
Klinkt gewoon goed.
Klinkt gewoon goed. Maar dus, nu had ik geen apparatuur, dus ik heb het op mijn iPhone opgenomen. Klinkt best wel goed.
Mm-hmm.
En ik zat daar met Erik van Diemen. Hij werkt bij Record Palace. Platenzaak tegenover Paradiso. Eigenlijk een legendarische platenzaak. Bestond afgelopen jaar 30 jaar. Had ook een groot feest in Paradiso. Met onder andere Tim Knol. Onze eigenlijk favoriete podcastluisteraar die meedeed. Eigenaar Jan van Dorsten die zei, nou, laat Erik het maar het woord doen. Want hij doet de inkoop en hij weet echt heel veel van vinyl. Dus ik ging met hem zitten in Velvet en met mijn iPhone'tje op tafel. En dit is het resultaat. Ja, Erik, we gaan het hebben over vinyl.
Mm-hmm.
Hoe lang zit je eigenlijk al in het platenvak?
Platenvak, vanaf 92, 93 denk ik. Toen ben ik bij Veem begonnen te werken. Daar heb ik tot 98 gewerkt. Eerst als verkoper, later als inkoper daar. Ben ik eigen winkel begonnen in wereldmuziek, lettermuziek. Dat heb ik tot 2010 gedaan. Toen ging de cd-verkopen gingen naar beneden. De internetverkopen kwamen op. Ik zag de bui al een beetje hangen. Huurcontract was afgelopen. Ik zat toen op het pand op de Halemerdijk. Het oude plaatwerk. Ik weet niet of je die winkel wat zegt. Schuin tegenover de movies. Zit nou een kinderkledingwinkel. Toen ben ik... De website ging gewoon door. Heb ik nog steeds een beetje verkoop uit met lettermuziek. En toen ben ik bij Jan in de winkel gerold, want die had toen iemand nodig. Ik kende Jan al heel lang als klant, want ergens in de jaren 80 kwam ik daar ook al wat plaatjes kopen bij hem. En die vroeg, kan je mij af en toe helpen? Nou ja, van dat een kwam het ander en nou werk ik een paar dagen per week bij Jan van Record Palace.
Ja, dan ben je niet meer weg te slaan daar. Maar die jaren 90, begin jaren 90, waren een beetje de magere vinyljaren.
Magere vinyljaren, inderdaad ja, maar voor de cd was het booming.
Ja. Maar het is nu wel apart hè, dat het nu zo omgedraaid is. Want nu is het toch een beetje de magere cd-jaren en nu de booming vinyljaren.
Ja.
Had je dat toen zien aankomen?
Nee, totaal niet. Maar iedereen werd ook bijna gedwongen om zijn platen weg te doen. Want ja, op een gegeven moment werden alle platenpersen gestopt. Wat kwam er nog uit op plaat in de jaren 90? Als je bijvoorbeeld Nirvana nog origineel op vinyl wil hebben. Ja, daar is maar één persentje van geweest in de tijd. En voor de rest was het alleen maar cd. Ik weet nog dat Nirvana uitkwam. Nou, dat stonden stapels cd's toen bij Veem in de winkel. En toen ze op MTV kwamen, was niet aan te slepen.
Nee.
Verkochten we er 1000 in een maand of zo. Ik weet niet meer of we echt belachelijke aantallen toen in de tijd.
Dus eigenlijk had je toen hem op vinyl moeten kopen, was je nu...
spek open geweest, ja.
Want waren er toen nog wel, werd er toen nog wel vinyl verkocht of helemaal niet?
Nou ja, ik werd nog wel vinyl verkocht volgens mij, ja. Nog wel heel klein, maar het was voornamelijk gemak. Mensen waren gewoon de plaat zat, want het nam te veel ruimte in. En elke keer dat omdraaien en toen kwam die cd, dat was veel handiger, weet je wel.
Ja.
Van, daar kan ook meer als een half uur muziek kan er op zo'n schijfje, met de afstandsbediening. Het was ook... Ja, men was er zat. Misschien was de gebruikersdatum was verlopen of zoiets.
En je zei, iedereen deed ook de platencollectie de deur uit. Ja. Heb je dat zelf ook gedaan?
Nee, gelukkig zelf niet, nee.
Nee? Wanneer kwam een beetje dat omslagpunt?
Dat mensen weer teruggingen naar de vinyl? Nou, ik denk zo'n 5, 6 jaar geleden. Dat je die omslag zag. Want die cd ging toen, was aflopende zaak. Streaming kwam op. Maar je zag toen ook wel weer mensen die wouden toch weer fysiek authentiek product in de hand hebben.
Ja, En, maar je werkt nu bij Record Palace, eigenlijk altijd een platenzaak geweest. Ja. Altijd vinyl.
Ja.
Hoe is dat toen, weet je hoe dat toen een beetje toen is gegaan? De jaren voor de vinyl hype.
Nou kijk, bij Record Palace is traditioneel altijd bijna alleen maar tweedehands geweest. Sinds een tijdje doen we ook nieuw vinyl, maar Jan heeft altijd alleen maar tweedehands verkocht. En ja, Jan is nu 67, ik zal je even wat over Jan vertellen. Die was een paar jaar geleden, toen hij mij aantrok, van nou, ik ben aan het aftellen. Zometeen ga ik met pensioen en dan kap ik er lekker mee. Maar hij heeft nu, doordat de vinyl hype weer terugkomt, heeft hij weer zoveel energie gekregen. Die gaat voorlopig nog wel even door.
Voor je meer krijgt van Frank Romer en Erik van Diemen gaan ze het onder andere hebben over het rijlen en zeilen van de tweedehands vinylhandel. Want ja, daar zit nog wel een verhaal achter. Gaan we eerst naar onze eigen Ronald van Eijk, want hij heeft iets heel erg moois. De Lenco L830DD.
Daar zijn we weer, Ronald.
Ja, daar zijn we weer.
We hebben hier een Lenco L830DD. Pikzwarte speler, maar hij heeft wel twee bijzondere knoppen, gaan we het zo over hebben. Lenco is een beetje een zwarte vlek voor mij.
Ja, nou toch een heel bekend merk, een Zwitsers merk van oorsprong. En deze dateert ook nog uit de tijd dat het allemaal nog keurig uit Zwitserland kwam. Zwitserse precisie. Maar toch is het zo dat als bij platenspelers men het over Lenco heeft, dan hebben ze het bijna altijd over de L75, 76 en de L78. Dus de grote, zware, tussenwiel aangedreven spelers. Lenco heeft ook snaaraandreven spelers gemaakt. Die zijn niet echt de moeite waard. Maar deze speler, die ook typisch zo'n speler, een schaduwspeler zal ik het maar even noemen, valt niet direct op, is niet zo bekend. Maar toch, als je kijkt wat het is, dan is het gewoon een hele goede speler.
Want, want om te beginnen, welk jaar komt die ongeveer? Welke periode?
Dit zijn spelers uit 1977, 1978. Okay. Dus bijna alle spelers die we bespreken, die komen zo ongeveer uit die periode. Deze dus ook weer een direct drive met servo-sturing. En ik heb hier een losse motor ook nog liggen. En die motor, drie keer raden, die komt van Panasonic. Dus we hebben een Zwitserse speler met een Japanse motor.
Gebeurde dat vaak?
Ja, dat gebeurde heel vaak. Hè. Dus deze motor, dat is eigenlijk de Convexie Technics motor, de Panasonic motor, die in heel veel modellen is toegepast. Onder andere in direct drive spelers van Hitachi, van het Amerikaanse Scott, maar ook van de zeer gewilde Marantz 6300. Daar zit ook deze motor in. Eigenlijk zorgt deze motor in combinatie met de fijnregelknoppen voor een mooie stille loop. Een goed geïsoleerde motor ook. En in combinatie met het toch al zware loopwerk wat we hier hebben, kom je dan op 10 kilo. En dat zie je er ook niet zo snel aan af, maar dit is gewoon een hele zware speler. En deze Lenco L830, die verdient het niet om ergens in het in het vergeethoekje te blijven zitten. Dit is gewoon een hele goede speler.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er heel zwaar uit. Opvallend, twee details. De aan- en uitknop, althans, de aanknop is echt ongelooflijk geel.
Ja.
En de rest van de speler is redelijk zwart.
Ja.
Is dat typisch Lenco?
Nou, uit deze periode is dat typisch Lenco. Het doet in de verte ook iets aan Brown denken. Hè, die ook die knoppen had. Dieter Rams design van de platenspelers. Zelfs met twee flessen wijn op kun je die knop aan en uit. Die kun je niet missen.
Nee, die kan je echt niet missen. Nee. Andere opvallende is volgens mij de anti-skate. Zwarte knop, maar er zitten hele mooie blauwe en volgens mij rood-roze-achtige strepen op.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, kijk, je hebt bij het instellen van de anti-skating heb je ook een aantal dingen waar je onderscheid in moet maken. En, het ene deel waar je verschillen in kunt krijgen is het soort naald wat je hebt. Een ronde naald of een wat sterker geslepen, wat preciezer geslepen naald die meer contact heeft met de groef. Daar geldt een iets andere schaalverdeling voor. En het andere punt is, wat vroeger nog wel eens werd toegepast, was het zogenaamde nat draaien. En Lenco had destijds ook een speciale Lenco Clean arm om met behulp van vloeistof een plaat af te tasten. In de kroeg deden ze gewoon uit de spoelbak een beetje water op de plaat. En dan, wat er dan gebeurt, is dat als je het vochtig maakt, dan wordt de viezigheid een beetje zacht en dan hoor je minder tikken.
Dus er werd eventjes in de spoelbak, werd even die plaat gedouwd, hup, op de speler en draaien maar.
Of gewoon met je hand kledder je een beetje water op de plaat en dan werd het gewoon weer wat stiller.
Maar is dat ook een goede tip voor mensen die wel eens tweedehands platen kopen, die denken, mijn god, wat kraakt dat ding?
Dan komen we op het tweede punt. Don't try this at home. Dus dat zijn dingen waar door de jaren heen men toch echt alom tot de conclusie is gekomen van ja, je kunt wel een vloeistof of water of wat dan ook op een plaat doen. Maar op het moment dat de vluchtige vloeistoffen verdampt zijn, blijft er een residu op de plaat achter. En alleen hele grondige reiniging van die plaat redt die plaat nog. Dus ga je een plaat die met een vloeistof afgespeeld is, dan ben je veroordeeld om die plaat altijd met die vloeistof af te spelen. Doe je dat niet, dan kraakt hij als een gek.
Nou, dat vind ik interessant. Doen we even een klein zijstapje, want misschien ken je het wel. Er wordt vaak geadverteerd met, voor mij heet dat Knosti. Dat is een soort oplosmiddel en dat doe je in een bak. Ja. En dan doe je je plaat in en dan ga je hem even lekker wassen, draaien, laat je hem drogen en dan zou je plaat mooi schoonmaken.
Ja.
Onzin?
Ja en nee. Schoonmaken is goed, maar eigenlijk kan je het maar op één manier doen en dat is goed. Er zijn hele goede schoonmaakmachines, de hele dure machines. En sommige platenzaken die hebben zo'n ding ook in de winkel staan. Belangrijk is dat de haartjes van de borstel voldoende fijn zijn om het vuil los te weken van de plaat. Nou, daar valt eigenlijk de Knosti al direct af, want die heeft nog net geen straatbezemborstel. Die zijn veel te grof en die komen niet in de groef. En wat je dan doet, is dat je het vuil met het schoonmaakmiddel een beetje omwoelt. Een gedeelte ervan verdwijnt van de plaat, maar een deel blijft ook zitten. En wat je dan krijgt, is dat de eerste keer dat je een plaat afspeelt, nadat ze in het afdruiprekje van Knosti gedroogd zijn, dat je een enorme pluk vuil aan je naald hebt hangen. Dat is op zich ook niet zo heel goed voor de naald. En voor moving coil elementen kan het zelfs gevaarlijk zijn. Hè? Want dan kan er dus ook vocht bij de spoelen komen.
Dus geen koopadvies voor de Knosti wasbak met...
Nou, dat mag iedereen zelf bepalen natuurlijk. Maar ik heb er wel een mening over. Dat als je platen schoonmaakt, dan heb je eigenlijk maar één keuze. En dat is het heel goed schoonmaken. En dat kan eigenlijk alleen maar met een hele goede machine.
Maar dat is natuurlijk prijzig.
En dat is heel prijzig.
Ja.
Maar je kunt het ook later doen. Door een platenzaak die een hele goede machine heeft. En die vragen daar toch niet echt de hoofdprijs voor. Een
paar euro, vijf.
Zoiets.
Ja. Ja.
Dus, zelf heb ik een hele pragmatische insteek. Daar waar het gaat om vuile platen. Die draai ik gewoon niet.
Dus jij hebt waarschijnlijk een heel rek met vuile platen staan.
Nou, dan ga ik op zoek naar een schoon exemplaar. Ja.
Om toch even terug te komen bij deze Lenco. Het laatste wat mij opvalt is, ik zie hier twee keer 33 en twee keer 45 staan. Nou, dat is natuurlijk 33 en 45 euro. Maar bij ene paardje staat 50 hertz, bij het andere paardje 60 hertz. Wat betekent dat precies?
Ja, dat is een vraag die heeft betrekking op stroboscoopland. Stroboscoopland het gaat eigenlijk over dat producenten die produceren voor verschillende landen. En er zijn landen die hebben stroom met 50 hertz en er zijn landen die hebben stroom met 60 hertz. En je kunt natuurlijk ook verschillende plateaus dan fabriceren met allemaal andere blokjes. Maar wat deed men over het algemeen? Dat is gewoon vier blokjes maken, dus twee keer twee rijen. Eén rijtje voor 50 hertz landen, zoals wij hier in Nederland hebben, en een rijtje voor 60 hertz. En je moet wel even goed kijken als je een fijnregeling bedient en de blokjes stilzet, dat je in Nederland altijd 33 toeren de 50 hertz variant gebruikt om hem stil te zetten. Maar dat hoor je ook direct.
En ja. Maar er zit hier geen knop bij of iets? Dus wat, hoe moet ik dat...
Nou, die knoppen die zitten aan de zijkant. Er zit hier een draaiknop met de keuze 33-45.
Ja, maar hoe stel ik hem dan in met of 50 of 60?
Dat doe je zelf met de regelknop. Er zit een fijnregelknop. Dat is in feite een potmeter.
Ja.
En dan stel je hem gewoon in. Die knop heeft een bepaald bereik. En dan stel je hem in op, als je op 33 toeren staat, op de blokjes behorend bij 33. Nou, ze staan hier in verticale volgorde, dus dat kun je zo aflezen.
Dus dan, bijvoorbeeld bij ons, hè, dan is het dus 50 hertz, dan moet je 33 moet je de bovenste rij hebben.
Ja, ja, klopt.
Oké. Lenco L830DD, hoeveel moet het kosten?
Nou, deze is niet te koop. Als hij te koop zou zijn, dan zitten we rond de 200, 220 euro... voor een gereviseerd, grondig geserviced apparaat. Direct drive motoren, die draaien ook. Die hebben ook smering nodig. En fijnregelknoppen, potmeters, dat moet allemaal heel goed schoon zijn en opnieuw ingesteld. En als dat daaraan voldaan is, dan heeft zo'n speler gewoon weer een hoge kwaliteit. Komen ze zo van zolder af, ja, dan is het eigenlijk houdt het bij de helft al gauw op. En waarschijnlijk nog minder.
Maar Ronald, alles is hier toch te koop? Waarom is deze niet beschikbaar?
Deze speler die is eigenlijk al verkocht. Oh. En die gaat naar het Lenco Museum. Onder de rook van het Rode JC-stadion in Kerkrade. Daar is een Lenco Museum. En daar verzamelen ze alle uitgebrachte Lenco-platenspelers. En dit is er één van.
Maar wacht eventjes. Hadden ze deze nog niet?
Die hadden ze nog niet.
Hoe is dat nou mogelijk voor een Lenco Museum?
Ja, dat is mogelijk. Ze hebben er tientallen, hè, maar ze hadden de 833, dus de versie met afslag hadden ze wel. Maar ze hadden eigenlijk de versie 830, die uiterlijk eigenlijk identiek is, maar helemaal handbediend is, die hadden ze nog niet.
Kortom, dus als we dit exemplaar willen zien in de toekomst, moeten we naar Kerkrade.
Ja.
Even over dat Lenco Museum. Hè. Dat is toch wel best wel sick dat er dus in Sittard, het is een plaatsspelermerk waarvan ik wel eens gehoord had, maar ook jij niet helemaal van op de hoogte was. Maar in Sittard blijkt er dus gewoon een museum van te staan.
Ja, het meest schrikbare vond ik eigenlijk dat ze zo'n toch wel standaard model, dat ze het niet hadden.
Ja, dat is best wel gek, hè? Ik dacht ook, dat is een van de weinigen die ik ken, maar blijkbaar niet.
Nee, dus ik bedoel, is dit dan de mogelijkheid dat wij een keertje naar Sittard gaan? Of zeg je, nou, als een museum zulke plaatsspelers niet eens heeft, gaan we die doen?
Nee, ik zie dit eigenlijk wel zitten. En ik denk ook, ik heb wel wat goed te maken deze week. Dus misschien dat ik dan maar op strafexpeditie naar Limburg ga en dat maar gewoon ga regelen. Hey, maar gaan we even terug naar jouw gesprek met Erik van Diemen, want... Het is een hele interessante man met een heel goed verhaal. Het is ook echt wel een legendarische platenzaak tegenover Paradiso, waar alle artiesten zijn gekomen, zo ongeveer ooit.
Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, hè, legendarische winkel. Maar tegenwoordig zijn er dus al zoveel platenzaken in Amsterdam die alleen maar vinyl kopen, dat je denkt, ja, dat is toch niet houdbaar. En daar ging ik het dus ook met Erik over hebben. En als we dan kijken naar dat vinyl, hè, want er zijn zoveel verschillende soorten. Ik bedoel, als ik een tweedehandszaak binnenkom, ja, ik weet mijn god niet wat ik eigenlijk voor me heb. Ja, het is vinyl, maar je hebt het zoveel in verschillende soorten en maten. Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen?
De soorten vinyl?
Ja, de soorten vinyl, want de ene is, je hoort 180 grams, dan hoor je weer een oude plaat, een eerste persing is. Ik bedoel, ik weet het gewoon niet meer. Laten we bij het begin beginnen dan. Zo'n eerste persing, hè? Dat is een soort heilige graal lijkt het wel. Ik kom wel eens in winkels en dan zitten er stickertjes op. Eerste persing in Duitsland of eerste persing in de UK.
Ja.
Wat zegt dat eigenlijk?
Nou ja, de allereerste uitgave van de plaat is. Wil niet altijd zeggen dat het de beste plaat is. Maar voor heel veel mensen die willen dan graag het allereerste exemplaar van iets hebben.
Ja, maar die werd dus overal op verschillende plekken gedrukt.
Ja.
Dus ook in Amerika of in Engeland en Duitsland. Waarom is de ene juist heel populair en de andere eerste persing wat minder? Weet je dat?
Nou, zo technisch aangelegd ben ik ook niet. Ik weet bijvoorbeeld wel van de Blue Note bijvoorbeeld. Als je daar de eerste persingen van hebt. Ja, die klinken over het algemeen klinken die het allerbest. Omdat daar toen in de tijd, toen het uitkwam in het begin, is daar de meeste aandacht aan besteed. En later moest het bijgeperst worden. Toen dachten we, nou, we doen er nog even 1000 bij. Wat er wat minder aandacht aan besteed. Dus volgens mij met de eerste persingen is wel vaak van... He, er is met mannenmacht aandacht aangegeven, met hoestontwerp. En van herpersing, ja, dat wordt nog even de tussendoor gedaan.
Ja. Ja, dat kan ik begrijpen. En als je kijkt naar verschillende landen, bijvoorbeeld, ik begrijp dat de Rolling Stones eerste persing uit Engeland, dat is goud waard.
Ja.
Maar als je dan de eerste persing uit Duitsland hebt, is het dan minder waard? Of is dat dan toch omdat het een eerste persing is? Of, jij
nou ja, dat
platen binnen.
Is ook weer verschillend. Per plaat en per titel volgens mij. Maar Engeland en Amerikaanse persingen zijn over het algemeen wel beter als Duitse persingen volgens mij. Denk ik hoor.
Ja, maar weet je altijd meteen als je in een plaat ziet, denk je, oh, eerste persing. Zie je dat? Ruik je dat? Hoe weet je dat?
Nou gewoon... ja, op een gegeven moment kom je er wel, zie je dat wel en voel je het. Je kan het ook vaak voelen, hè, want eerste persingen zijn over het algemeen wel zwaarder.
Ja, qua gewoon vinyl is zwaarder.
Ja.
Wat is het dan, bijvoorbeeld nu heeft iedereen het over 180 grams. Mm-hmm. Is dat ook, was het vroeger ook zo of is dat weer een nieuw gecreëerde hype?
Volgens mij is dat iets nieuws gecreëerd. Van dat het dan ja, ietsje zwaarder is dan 160. Maar dat hoeft ook niet per se dan beter te klinken als de vorige uitgave hoor.
Ja.
Ja, het zijn allemaal een beetje nieuwe verkooptrucjes heb ik het idee.
Ja?
Ja.
Want jij bent natuurlijk zelf ook vinyl liefhebber.
Mm-hmm.
Word jij dan ook wild van de eerste persing? Of denk je, nou, maakt mij eigenlijk helemaal niet zoveel uit. De eerste persing verkoopt misschien beter.
Mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit. Het moet gewoon goed klinken. En of het nou eerste of tweede of derde persing is. Of een nieuwe persing. Voor mij persoonlijk maakt het niet uit. Maar ja, ik ben dan niet echt de gemiddelde verkoop. Maar er zijn zoveel verschillende soorten klanten en mensen met verschillende wensen. Dus kijk, je hebt het nu over de vinyl junkies. Maar ja dat is een groep die dan specifiek naar eerste persing wil. Je hebt ook mensen die alle persingen willen hebben. Wij kennen bijvoorbeeld iemand bij Record Palace. Die wil alles van Jimi Hendrix hebben. Die heeft ook alles van Jimi Hendrix. Maar die is nog elke dag op zoek op eBay. Aan het kijken of er iets van Hendrix uit is. Die is volgens mij een van de grootste Hendrix-verzamelaars in de wereld. En die komt wekelijks bij ons om te kijken of er nog wat te scoren valt ergens.
En heb je dan ook wel eens wat voor hem?
Ja, als er wat nieuws uitkomt, dan bestellen we dat voor hem. En houden we dat apart van, dat is voor hem. Hè? Voor Records CD is soms heel gelimiteerd.
Ja.
Dan krijgen we er soms misschien maar eentje van binnen. Nou, als die dan binnenkomt, tegelijk apart houden. Want die is voor onze Hendrix vanavond.
Ja, dat kan ik begrijpen. En weet je eigenlijk altijd wat een plaat waard is als je het ziet? Ik bedoel, of ga je dan naar de bekende Discogs sites en ga je denken, oh, dat is een... Tweede persing.
Nou ja, je kan het soms wel vaak zien aan het label. Bijvoorbeeld Island was vroeger een ander soort label als de latere Island label.
Waar natuurlijk Bob Marley op zat.
Ja. Vertigo heb je ook verschillende labels gehad. Dus sommige labels, dan moet je wel de plaat uit de hoes halen. Dan kan je het al vaak zien van, dat is de goede persing van Vertigo of Blue Note of Island.
Ja. Maar dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, de eerste persing... Er is meer aandacht aan besteed, maar...
Bijvoorbeeld van Bob Marley, ja. Catch a Fire. De allereerste persing zat in een soort uitklaphoes. Die kon je er zo bovenuit halen. Nou, als je die hebt, er zijn maar 2 persingen van geweest. Dan weet je van... Dat is tegelijk al iets meer waard als die latere persingen. Die gewoon aan de zijkant kon je eruit halen.
Maar dan moet je natuurlijk wel een beetje in een goede conditie
Sticky
zijn.
Fingers met de echte Riks. Ja. Is ook ietsje duurder dan de latere Sticky Fingers.
Oké, maar stel dan, ik vind het wel interessant. Hè? Stel je hebt zo'n Catch a Fire. Voor mij is dat een Zippo, hè?
Ja.
Die dan open gaat. Stel dat die hoes nou in slechte conditie is. En de plaat is...
Ja,
maar verliest hij dan zijn waarde of is dat nog?
Nou, is nog steeds wel ietsje meer waard, denk ik, als de gewone Catch a Fire... Maar als je nog helemaal mint is, ja, dan kan die al gauw over de 100 euro zijn. Of misschien nog wel meer.
Ja. Jij koopt veel plaat ook in.
Mm-hmm.
Tweedehands ook. Hoe gaat dat? Hoe ziet dat tweedehands circuit eruit? Want normaal als je een nieuw plaat koopt, dan bestel je gewoon bij de distributeur, neem ik aan. Of bij de platenmaatschappij. Kan je vertellen hoe dat tweedehands circuit eruit ziet?
Ja. Nou ja, je bent natuurlijk heel erg afhankelijk of je goede collectie krijgt aangeboden. Dat is de sport van nu tegenwoordig. Hè. Toen ik bij Jan kwam werken, toen kregen we elke dag mensen met tasjes. Die kwamen platen dumpen. Af en toe moesten ze zeggen, oh, dat dachten we van niet weer, want we hebben net al ons geld uitgegeven. Nu waren soms wel 3-4 mensen op een dag die met tasjes platen kwamen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Dan is het misschien 1-2 keer per week. En dan moet je maar hopen dat er wat leuks bij zit. En dat, gelukkig, de kracht van Jan is wel dat hij al heel lang in de business zit. Goed netwerk heeft opgebouwd en dat hij ook de gunfactor heeft. Je moet ook de gunfactor hebben als platenwinkel, dat mensen jou hun collectie gunnen. Ja. Of dat ze toevallig je net jouw nummer als eerste gaan bellen. He, want je hebt ook mensen die gaan verschillende winkels bellen als ze platen kwijt willen.
Ja.
En dan moet je tegelijk slagvaardig zijn en ja, ik kom wel kijken en wat dingetjes vragen en aanbieden. We kunnen ook bij je langskomen, want mensen zijn niet altijd als ze 1000 platen weg. Tegelijk moet je slagvaardig zijn en kijken of je afspraken kan maken of je kan bezichtigen.
Ja.
Kijk, als het alleen maar klassiek is, dan hoeft het van ons niet, want dat is onze business niet.
Nee, dat kan hebben. Oké, stel dat je wordt eens gebeld. Iemand zegt, ik heb 1000 platen. Hmm. Word je nou meteen een beetje nerveus? Dat je denkt, iedereen heeft 1000 platen.
Nee, maar dan ga je eerst even doorvragen. Wat zit erbij?
Ja.
En dan gaan mensen... Laat eerst maar mensen zelf praten van wat ze allemaal hebben. En als je dan hoort van, ik heb hier BZN en de Eagles en Urgent to Fire. Maar als je dan ook Stones zeggen en Bruce Springsteen, ik heb hier ook nog 15 van Jimi Hendrix staan en misschien nog 20 van de Stones. Ja, kijk, dan gaan onze oren al een beetje meer spitsen en dan komen we al tegelijk pen en papier en gaan we telefoonnummers noteren.
Ja, en dan ga je misschien langs.
Ja.
En als je binnenkomt, weet je dan eigenlijk al meteen, want je hebt wel namen gehoord, maar weet je dan al meteen, dit is de jackpot?
Nou ja, dan moet je eerst even kijken of het er nog een beetje goed uitziet. Kijk. Ja. Als er zo'n kat langs geweest is, zie je dat ook tegelijk. Als al die hoezen al aan de buitenkant beschadigd zijn.
Ja.
En niet iedereen gaat altijd keurig met zijn plaat om. Maar na 10 seconden weet je vaak al van, hier gaan we wel even blijven en gaan we even goed kijken wat we eventueel daarvoor over zouden kunnen hebben.
Maar dat lijkt me natuurlijk ook lastig, want heel veel mensen die weten natuurlijk, het is nu weer vinyltijd. Dus de verkoper denkt, ik heb wel 500 platen, dan wil ik zeker €5000 voor. Ik noem maar wat.
Mm.
Die prijs is natuurlijk hartstikke omhoog gegaan de laatste tijd. Dat lijkt me voor jullie ook best wel lastig. Ja. Want jullie hebben ook een bepaalde marge in jullie hoofd.
Ja, zeker.
Dan komt het natuurlijk een heel steekspel.
De klant is ook mondiger geworden. Ja. En die zit ook op internet te koekeloeren. En die gaat van en toe ook vaak dingen noteren. We krijgen heel vaak mensen die zitten op internet te kijken. En die hebben al uitgerekend wat zij voor elke plaat willen hebben. Want op die site staat dit als gemiddelde verkoopprijs.
Ja.
Dan moeten wij uitleggen. Dat is niet altijd de prijs die wij ervoor kunnen geven. Want via internet is altijd wel, zeg ik dan, een maloot in Saudi-Arabië die bereid is om die hoofdprijs te betalen voor een bepaalde plaat.
Ja, dat begrijp ik. Ja. Hoe is het echt heel veel moeilijker geworden dan 5-6 jaar geleden?
Nou, je moet heel tactisch onderhandelen tegenwoordig met dat soort dingen. Dus
kun je daar iets over, een klein beetje over loslaten? Want stel, ik heb 1000 platen.
Ja.
Nou, dan zeg ik
maar over we kunnen nooit over de telefoon zeggen van dit hebben we er voor over. Mensen, als we dan mensen spraken van over de telefoon aan de praten zijn, en dan kunnen we nooit zeggen van we moeten het eerst met eigen ogen zien hoe de staat is en hoe de conditie van de hoes is, hoe de conditie van de plaat is.
Ja.
En of die persoon alles in één keer per se wil verkopen of dat we alleen maar de paaltjes eruit mogen halen.
Ja.
Het is allemaal afhankelijk van wat je gaat betalen op het eind.
Ja, dat begrijp ik. Aan de ene kant heb je natuurlijk een verkoper die mondiger is geworden. Maar aan de andere kant, je hebt tegenwoordig zoveel platenzaken in Amsterdam. Er zijn meerdere kapers op de kus. Als er een mooie collectie is.
Ja.
Dus het is nog best wel knap lastig om zoiets,
zeker.
Zoiets binnen te halen.
Bij mijn vorig jaar hebben we een keer zijn we iets misgelopen en is het naar een andere winkel gegaan. Die bood net een paar honderd euro meer voor een hele aardige, goede collectie. Zo be het. Maar die had gezegd op het eind, heel slim, er is ruimte voor onderhandeling tegen die persoon. En wij hebben dat niet gezegd. Dus je leert altijd weer bij.
Ja.
Hoe je zo'n gesprek ingaat en ook afsluit, is ook heel belangrijk.
Ja, begrijp ik.
Want die persoon had waarschijnlijk, ik weet niet, die had minimaal dus 2 winkels gebeld, misschien wel 3.
Ja. En die zijn allemaal langsgekomen.
En die zijn allemaal langsgekomen en die hebben allemaal een bedrag genoemd. En dan hebben ze toch voor die winkel gekozen. Die dus misschien hebben ze nog een keer gebeld en hebben ze gezegd van we hebben deze bedragen gekregen. Wat bied je er nog overheen? Ik weet niet hoe het gegaan is hoor, maar dat zou misschien kunnen.
Wat is nou de natte droom voor een inkoper? Als een oud popjournalist belt, dan weet je, dit is gewoon top.
Ja, of bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is kracht van Jan, dat af en toe wel eens gebeurt. dat we dat soort collecties krijgen.
Oude popjournalisten. Ja. Die moet je eigenlijk hebben.
Ja. Maar waarom... ja, of mensen die bij platenmaatschappijen gewerkt hebben.
Ja.
Of bij de radio vroeger. Maar het kan ook van een... 3 jaar geleden zijn we iemand in de Buinen geweest. Die kwam bij Jan van der Spaat te kopen, maar ook bij andere mensen. Die had 5000 platen helemaal mint. En alleen maar pareltjes. Wereldcollectie. Ik denk dat die qua inkoop wel 10 keer over de kop gegaan is. Dat is echt unbelievable. Af en toe dan hebben we nog... je kent dat gordijn bij ons achter. Er staan er nog platen. Ja? We hebben er nog, ik denk, 300-400 staan. Want die moeten we nog in de winkel zetten. We waren alleen al van reggae... 800, alleen maar roots reggae uit de jaren 70. En allemaal in mintconditie. Die jongen, dat was een man die was net overleden. Zijn vrouw die wou er vanaf. En tot het eind ertoe, zelfs op zijn ziektebed, kwamen er nog platen binnen. Want die man was elke week, 30 jaar lang, was die platen gaan kopen. Bij allerlei winkels. Niet alleen bij Jan, maar ook bij Fame en bij Concerto. Ook via internet op het eind. Dus na zijn dood kwamen er zelfs nog platen binnen, zei zijn vrouw, zei zijn weduwe.
Maar dit moet natuurlijk ongelooflijk veel pijn doen, dat er dan zijn weduwe het even, ja...
ja, verpatst, toch?
Zij heeft een hele goede prijs gekregen en daar heeft ze de kamer van verbouwd en is van op vakantie geweest. Ja. Heeft ze weer leuke dingen van gedaan.
Ja. Maar dat hoor je dat, in ieder geval dat
maar
zo stereotyp.
Maar zo gaat dat ook, weet je wel.
Ja,
en mensen gaan verhuizen of die gaan scheiden, dan moeten ze af en toe ook een platen kwijt.
Ja, ja. Dat lijkt me altijd zo'n stereotyp verhaal. Hè? De man gaat dood en dan de vrouw die verpatst. Ja.
Maar dat is nu ook aan het veranderen, hoor. Ja? Kijk, vroeger was platen kopen echt een mannending. Tegenwoordig komen er gelukkig ook veel meer. Hier, kijk hier, levende voorbeeld. Maar ook, stel wel voor, achter de kassa, maar ook voor de kassa. We hebben nu ook heel veel dames en meisjes die platen komen kopen.
Ja?
In mijn tijd, toen ik platen koop, was voornamelijk een mannending.
Ik kwam regelmatig bij Fame ook. En dan heb ik het nog, toen ze nog, heb ik echt al 10 jaar geleden, toen ze nog op de Dam zaten. Nou ja, dan had je van die avonden... Ja, er was geen vrouw te bekennen. We waren allemaal Duits leraren van in de 50. Ja,
met schoudertasjes.
Met schoudertasjes uit Waddinxveen.
Ja. Dat lag ook aan het repertoire wat daar verkocht werd natuurlijk. Hè. En dat was allemaal die oude mannen. Dat was ook een soort ontmoetingsplek. Want die gingen dan... op het eind van de avond gingen ze allemaal aan de tafel zitten. En dan gingen ze al die aankopen aan de kaal.
Ja, maar dan kochten ze allemaal boxen van de een of andere heruitgave van Led Zeppelin. Ik bedoel, het was niet heel avontuurlijk.
Nee. Nee, die platen die hier aan de kant staan, die werden daar niet verkocht. Nee.
Maar hoe doen jullie dat? Want jullie hebben echt heel veel. Je hebt voor mij gewoon pop, rock, soul, jazz.
Wij krijgen heel veel toeristen in de winkel. En daar valt het gewoon op dat er ook heel veel uit alle landen van de wereld, Brazilianen, Oost-Europa, tegenwoordig ook veel uit Azië. Ja, dat is bijna, ik wil niet zeggen 50-50, maar ik denk wel 60-40. 60 man, 40% vrouw wat komt kopen.
Ja, maar moet je dus eigenlijk... Stel dat er geen toeristen zouden komen, zou een platenzaak zoals Record Palace nog kunnen bestaan?
Ik denk het nog wel, maar het is wel een stuk lastig hoor. Kijk, er komen 20 miljoen toeristen naar Amsterdam. En als er dan maar 100 of 1% daarvan al die winkels afgaat, dan moet je zeiken. En hoeveel mensen dan nog in Amsterdam een platenwinkel binnenstappen.
Ja.
Kijk, Amsterdam is qua platenwinkels een van de dichtst bevolkte steden van ter wereld, denk ik. Op een relatief klein oppervlakte hebben we hier 30 verkooppunten voor vinyl.
Ja.
Ja, in Parijs heb je dat ook wel, maar dan ben je 3 dagen bezig. Hier in Amsterdam is het misschien net binnen 1 dag allemaal af te lopen of af te fietsen.
Ja. Is dat houdbaar?
Kijk, er zijn nu net 2 dicht gegaan, dus we zullen zien wat de toekomst gaat brengen.
Ja. En als ik dan kijk naar het inkopen van tweedehands platen. Ja, we hebben het net gehad over bijvoorbeeld een oude popjournalist of een man die is overleden. Maar blijft die aanwas van nieuw tweedehands vinyl, blijft dat wel komen? Want op een gegeven moment dan is die hype natuurlijk en heel veel van die mooie edities worden verkocht. Krijg je dan nog wel wat goeds binnen?
Nou ja, ja, of je moet je strategie veranderen, dat je je meer richt op nieuw vinyl inkoop, of dat je nog actiever wordt met advertentie zetten in streekblaadjes. Gaan we misschien dit jaar ook doen. He, dan niet in Amsterdamse bladen, landelijke bladen, maar misschien hier in de omgeving, in een paar van die uithorende courant en zo. Want daar staat niemand in.
Nee. Nee. Maar als we kijken naar het vinyl zelf. Want ik ken een platenzaak in... Die zat bij de Nieuwmarkt en die had een vinylafdeling, echt een vinylpand, tweedehands en nieuw.
Ja.
En die nieuwe deel hebben ze moeten sluiten omdat er bijna geen marge op te maken was.
Ja.
Hoe zie jij dat? Hoe is dat met bijvoorbeeld het verschil tussen nieuw en
tweedehands? Nou ja, kijk, op tweedehands kan je natuurlijk veel grotere marges maken. Zeker als je dan zo'n partij van 1000 koopt en dan spreek je een bepaald bedrag af. Er zitten dan een paar toppertjes bij, maar er zit ook heel veel... materiaal bij waar je dan een paar eurotjes op verdient. Of wat misschien tegen de inkoopprijs in de aanbiedingenbak verdwijnt. Maar juist op die toppers, ja, die gaat 3, 4, misschien wel 10 keer over de kop soms.
Ja. Zou je het aandurven om een vinylzaak nu te openen met alleen maar nieuw vinyl?
Nou, nu nog in Amsterdam zou ik even meewachten. Nee. Mee of je moet echt enorme collectie achteraan hebben die je tegelijk kan presenteren. Maar alleen om een nieuw vinyl, dat zou ik niet doen.
Nee.
Okay. Kijk, je hebt, waar we nu zitten en je hebt die andere winkel in de Utrechtstraat, daar valt hier tegenop. En de bolkomst van deze wereld, daar valt hier tegen. En het nieuw vinyl kan iedereen al bestellen.
Nee.
In principe.
Ja, dat begrijp ik.
Het is onvoorspelbaar hoe de markt zich gaat ontwikkelen. He, want hoe de markt er over 5 jaar uitziet. Misschien zijn er nog wel 3 winkels die het dan niet volhouden of de huur kunnen betalen.
Ja.
Het heeft natuurlijk ook met huurprijzen te maken in Amsterdam. Hè?
Dus ja.
Als jij nou net een nieuwe winkel wil openen en je moet de hoofdprijs betalen. Stel dat je op de Halemerdijk nu een winkel wil beginnen. Dan moet je al 6.000-7.000 euro huur betalen voor een paar vierkante meter.
Ja.
Is niet op te brengen.
Nee, is niet te doen. Hè?
Nee.
En we zitten hier bij Velvet. Ja. Die verkopen ook nog steeds veel cd's.
Mm-hmm.
Geloof jij nog een beetje in de terugkeer van de cd? Ik bedoel, we hebben nu de vinylhype, maar ja, cd's zijn natuurlijk ook een beetje nostalgie. Die goede jaren 90 waarin jij begonnen bent.
Nou ja, ik denk niet dat de cd verder zal teruglopen. Dat het dieptepunt nu wel bereikt is. Maar hoe dat over... Ja, het heeft ook te maken wat ze in Silicon Valley allemaal weer gaan verzinnen. Zo meteen komen ze misschien met slimme speakers, slimme draaithalves, ik weet het niet.
Maar ja, we vinyl verkopen nog steeds, hè?
Ja.
En cd's natuurlijk ook. Ja, sentimentele waarde. Er zijn natuurlijk ook albums uitgebracht op het cd-format.
Vinyl is toch authentieke product.
Ja, vind je dan?
Voor heel veel mensen.
Maar aan de andere kant, er zijn ook heel veel platen die uitgekomen zijn op cd. Niet op vinyl. En die worden er nu weer op vinyl uitgebracht. Dat is eigenlijk toch een beetje dan neppig. Want die zijn dan, ik bedoel, een looptijd van... de cd is dan 50 minuten. Nou, bedoel, dat werd bijna niet uitgebracht op vinyl. Terwijl het nu dus weer...
Ja, maar ik vind persoonlijk een cd is ook meer een soort streaming, fysiek streaming product.
Ja?
En een plaat wat minder, omdat het toch met de hoes te maken heeft, de handelingen te opleggen.
Laten we nou hebben, klassieke jaren 90 plaat, Oasis.
Mm-hmm.
Ik bedoel, dat is niet op vinyl gemaakt. Ik bedoel, dat is echt puur gemaakt voor de cd.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk doodzonde als je dat op vinyl hebt.
Ja.
Vind je niet?
Nou ja, hij is wel op vinyl.
Eigenlijk als je het over authentiek een product hebt, Nirvana kan je eigenlijk ook, moet je op cd hebben, toch? Ik bedoel, 92, hoogtijdperk van
Zijn er meningen over verdeeld?
Ja? Maar dat vind ik dus wel wat leuk, want jij zegt, nou, het moet authentiek zijn.
Ja, ik kom zelf uit die tijd, hè, dat Nirvana uitkwam, dus ik heb dat ding zelf ook op cd, niet op plaat gekocht, want ik kocht toen helemaal geen platen meer op een gegeven moment. Ja, alleen tweedehands dingen.
Ja.
Maar alles wat toen uitkwam in de jaren 90 kocht ik op cd. Want ja, dat was ook lekker makkelijk en nam ook minder ruimte in. Ook niet onbelangrijk. Als je echt een muziekverzamelaar bent, ja, waar laat je al die platen?
Ja.
Dan moet je een extra zolder erbij kopen.
Ja.
En die cd'tjes is veel makkelijker.
Ja, ja. Nee, ik begrijp het, maar ik ben toch benieuwd. Maar misschien is het voor andere uitzending om eens daar dieper op in te duiken. Mm. Over die authenticiteit, ik begrijp het. Dat je in jaren 70, maar ik bedoel, Bob Dylan, die heeft zijn plaat gemaakt voor vinyl in jaren 70. Ik noem een van de platen. Blonde on Blonde, speciaal nagedacht. Zo ziet het eruit in vinyl, hoe het ding is. Maar in de jaren 90...
veranderde dat. Ja.
Dat was heel erg. We hadden anders nagedacht over de lengte, over de liedjes, hoe lang die moesten duren, hoe de artwork eruit moest zien. Dat werd niet meer op een groot plaat gedrukt. Nee, een kleine.
Ja. Nee, daar heb je gelijk in.
Maar dat is misschien voor een andere dienst.
Maar dat zal... Ja, iemand anders zal er misschien weer een andere mening over hebben. Dat is het mooie van vinyl. Als je hier 4 mensen naast aan de tafel zit, heb je misschien... 3 weer een iets andere opvatting daarover.
Ja, ja. Plaatsspelers, heb je daar wat mee? Want jullie verkopen eigenlijk geen plaatsspelers, hè?
Nee.
Maar is dat niet iets...
Dat laten we aan andere mensen over. Ik ben niet technisch aangelegd. Janne is ook niet technisch aangelegd. Hij heeft af en toe wel een technisch iemand die langskomt, maar het is allemaal veel te moeilijk. En we hebben iets van schoenmaker, hou je bij je leest en doe alleen maar waar je goed in bent. Accessoires en platenspelers, ga maar lekker bij iemand anders kijken.
En van platenspeler ben je ook gewend dat iedere week Esther aanschuift. Maar dat is eigenlijk stom toeval, want Esther is niet alleen als eigenaar van Velvet Amsterdam. Dat doet ze namelijk samen met Merel. En het toeval wil gewoon dat tot nu toe elke donderdag dat we opnames hadden, dat Esther er was. Maar deze keer was het Merel. Dus voor het eerst Merel met de tofste nieuwe releases.
Merel, jij hebt de releases voor de komende tijd.
Ja.
Waar moeten we op letten?
Er komen weer echt zulke goede nieuwe releases aan in 2019... Op 18 januari komt De Staat met een nieuwe plaat. Bubblegum gaat die heten. En dat gaat eigenlijk over het leven in je eigen bubbel. Dat is natuurlijk nu overal gaande. Ja. Zeker met alle social media en zo. En op dezelfde datum komt de nieuwe van Deer Hunter uit. En Sharon van Etten, daar ben ik zelf heel erg fan van. Alweer haar vijfde studioalbum.
Oh, ja, ik ken haar. Ik heb haar ontdekt via Twin Peaks. Oh. Die nieuwe serie.
Ja.
En elke, nou, voor de luisteraar, dat is een beetje David Lynch, gekke serie. En elke aflevering eindigde met een concert van een band die hij tof vond. En een van de optredens was Sharon van Etten. Ik dacht, hey, is dat nou een Nederlandse vrouw?
Nee, ze is Amerikaans. Ja. Haar laatste album is echt super dramatisch. Want toen haar hart was gebroken. En het is heel melancholisch. En eigenlijk ken ik haar daardoor, door haar laatste plaat. Dus nu ben ik haar gaan volgen. Dus ik was heel erg blij dat ze nu het nieuwe jaar weer een nieuwe plaat uit gaat brengen. Waar ik zelf ook heel erg blij mee ben, is Julia Jacqueline. Zij is een Australische volkszangeres. En dit is nog maar haar tweede album. Ik weet niet of je haar kent.
Nee.
Haar debuutalbum is vorig jaar uitgebracht. En dit jaar komt dus haar tweede album uit. En het is ook weer... Waarschijnlijk hou ik heel erg van melancholisch. Want dit is ook weer een hele... Haar vorige was ook weer een hele erg melancholische, tijdloze folkplaat. Dus ik ben heel benieuwd of ze dan nu weer hetzelfde... kant op gaat. En ik zit lekker in de vrouwen, want de vierde vrouw alweer wat die nieuwe plaat gaat uitbrengen is Sigrid. Zij komt uit Noorwegen en zij is een 23-jarige zangeres. En zij heeft eigenlijk, er gaat al een hele erge bus om haar heen. Ik weet niet of je haar kent.
Nee, ook niet.
Ook niet.
Was zij niet bij Jules Holland? Twee uitzendingen geleden?
Ja, wordt echt overal uitgenodigd en ze heeft... Vorig jaar door de slag. Het is heel leuk om haar live te zien. Want ze is echt super enthousiast. Ze springt echt op het podium. En het is echt heel erg leuk. En ze is eigenlijk doorgebroken met een nummer Don't Kill My Vibe heet het. En nu pas komt ze met haar echte debuutalbum uit. Dus dat is echt typisch een voorbeeld van dat je al heel veel over hebt gehoord. En heel veel live hebt kunnen zien. En al veel gestreamd eigenlijk. Maar nog niet echt een plaat van is uitgebracht. En daardoor vind ik het wel leuk om dat nog te benoemen. Omdat ik heel erg benieuwd ben of dan... of je dat dan ook veel gaat verkopen. Want je had het net al over top 40 muziek. Dat verkoop je gewoon niet zoveel fysiek. Dus ik heb nu ook echt de platen uitgekozen die waarschijnlijk ook goed fysiek gaan verkopen. Bij Root komt nog met een nieuw album.
Bestaan die nog?
Ja.
Want je kent natuurlijk de Flying Cup. En voor mij de Gulag Orchestra in mijn hoofd.
Ja, klopt.
Maar hebben ze daarna nog wat gemaakt?
No.
Okay.
Nog, 2 jaar geleden. En dit is alweer een vijfde album. Dus ze bestaan nog en die heet Gallipoli, vernoemd naar een Italiaans stadje, waar hij dus het album heeft geschreven. Dus ik ben ook benieuwd of misschien wat Italiaans. En wat ik zelf ook super leuk vind, maar daar is nog niet echt iets over bekend, is waarschijnlijk komt er nieuwe Tame Impala uit in 2019.
Hoort wel weer
staat. Ja, want de laatste was volgens mij Current uit 2015, dus dat is alweer 4 jaar geleden inmiddels. En ik weet dat Kevin Parker, de zanger, die werkt samen ook met Kanye West en Alex Turner. Wilt hij ook heel graag mee samenwerken van de Arctic Monkeys. Dus ik ben ook heel benieuwd of dat nieuwe album dan misschien ook heel veel invloeden heeft. Of nog andere invloeden dan wat ze eigenlijk de laatste 3 keer hebben gedaan. Heel erg psychedelische rock natuurlijk. Dus dat, daar ben ik heel erg benieuwd naar en heb ik heel veel zin in.
Nou, top. Wat was eigenlijk je plaat van 2018?
Damien Gerardo.
Ja?
By far.
Yeah. By far?
Ja.
En waarom? Want hij gaat best wel lang mee, hè?
Ja, hij heeft dus 18 platen al uitgebracht. Superveel. En hij is eigenlijk niet heel erg bekend. Maar hij is al in maart uitgekomen, 2018. En de eerste paar keer dat ik hem had geluisterd... Het is wel echt... Vond ik hem wel mooi, maar toen viel het nog niet helemaal. En op een of andere manier, na een paar keer luisteren, toen hoorde ik het. En toen kreeg ik echt overal kippenvel. En soms raakt een plaatje echt zo erg. En dat had ik dus bij deze. En nou ja, ik heb hem dus echt tot en met nu eigenlijk superveel gedraaid. En elke keer als ik hem draai, dan krijg ik weer helemaal... Ja, ik vind hem gewoon zo goed, die plaat. Alsof je er ook allemaal steeds nieuwe dingen erin ontdekt en zo. En...
Maar heb je dat ook met zijn oudere platen?
Ja, dus ik ben nu al zijn oudere platen allemaal weer aan het luisteren. Ik kende wel een stuk of 3, 4 andere, maar ik kende nog lang niet alle 18. En ik weet niet... Misschien ook omdat je dan nu zo dol bent op die laatste plaat... dat je ook weer anders gaat luisteren naar die andere platen. En ik vind zijn stem gewoon super mooi. Dus dat is natuurlijk ook op die andere platen. Ja, ik ben echt verliefd op zijn stem. En ik ben dus echt super blij dat hij zoveel heeft uitgebracht. Stel je voor dat je echt heel erg fan bent van iets... en die maakt maar 1 plaat uit. Ja, dus ik heb nog wel even.
Tot zover deze uitzending van Plaat en Speler. Connor, ik hoop dat je voor volgende aflevering wel je wekker zet.
Ja, dat zeker. Ik wil ook even 2 beloftes aan onze luisteraar doen. En dat is toch A, dat we volgende week weer op volle oorlogsterkte zijn. En B, dat we het geluid weer helemaal onder controle hebben. Maar ik moet ook wel even complimenten maken, want met jouw oude iPhone'tje heb je toch wel even goed geregeld, hoor.
Nou, dat vind ik heel mooi van je. Ik wil de luisteraars ook graag oproepen. Doneer wat geld aan Connor Klerk, zodat hij een behoorlijke radiowekker kan kopen. Of iets anders van een ouderwets ding dat het doet. Want dit kan natuurlijk.
Misschien kunnen we Ronald iets laten uphoeken, zeg maar, met een soort automatisme. Een soort van automatisch ding waarbij mijn plaatsspeler gewoon aangaat op de aangewezen tijd. En misschien moet jij dan een soort drukknopje thuis krijgen. Zodat jij gewoon kan drukken op de rode knop dat bij mij dan een plaatje begint te spelen. En dan kom ik nooit meer te laat.
Lijkt me een heel goed idee. Wil je nou niks missen van Plaat en Speler? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan via iTunes, Spotify of waar jij je podcast vandaan haalt. En we zitten ook een beetje op social media, daar ben jij van.
Ja, niet zo'n beetje. We zitten gewoon eigenlijk overal waar je ons zou verwachten. Met name Instagram en Twitter. Daar heten we allebei @plaatspeler. En heb je nou een vraag die je graag beantwoord zou willen zien? Of heb je ben je gewoon heel erg boos dat deze podcast anders klinkt dan je gewend bent? Nou, laat het ons vooral weten en dan gaan we kijken wat we daarmee doen.
Het kan natuurlijk ook via de ouderwetse e-mail, hè? plaatenspeler@gmail.com.
Of stuur een fax en dan komt hij niet aan, maar hey.
Kan gewoon.
Kan gewoon.
Tot de volgende.
Doei.